Geliefden, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 10. En ik lees u daaruit voor het laatst gelezen vers, dat was vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en dit geschiedde tot driemaal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op ruimer baan. Verleden week werden de eerste 8 versen van Handelingen 10 gelezen. En dat kan ik niet helemaal herhalen, we waren ook niet helemaal tot en met vers 8 gekomen, dus ik neem de draad tegelijkertijd weer op. We hebben gehoord hoe hier als het ware een doorbraak getekend wordt, een deur geopend naar de heidenen, naar een Italiaan, een Romein. Er waren al van die wonderbaarlijke gebeurtenissen. Joden, Samaritanen, een Moorman uit het verre Ethiopië, tot God bekeerd. Maar in dit schriftgedeelte gaat het nog verder. Een Romein. Hij was een God vrezende. En ik heb vorige week gezegd, daar moet je niet zo over denken van, ja, een vrome man of zo. Nee. Hij was in de goede zin een vroom man. Tot beschaming van menig Jood die anderen leerde, maar die de boosheid en de ongerechtigheid uitleefde. En dan een man die er niet bij hoorde, die zich wel tot het Jodendom had gekeerd en dat geloof als het ware geloof had leren bekennen, het ware woord. Maar die als het ware een soort, je zou zeggen een soort Jodengenoot. Als soldaat kon hij zich niet echt helemaal als Jood laten naturaliseren en aannemen. Want zijn soldatenbestaan bracht mee dat hij niet al die bijkomende wetten, die ceremoniële wetten, dat hij die niet kon vervullen als krijgsman in dienst van de keizer. Maar hij was er wel op betrokken. En ik heb toen gezegd, wat een wonder, een beschamend wonder. De geest waait waarheen die wil. Dat nou kinderen des koninkrijks, geboren Joden, waar Jezus tegen moest zeggen, jullie leggen de mensen lasten op, die je zelf te zwaar om te dragen, die je zelf nog niet met een vinger aanroert. Dat waren leiders. En dat nou deze man ons getekend werd als een man die weliswaar geacht werd bij de Joden, maar heel simpel gezegd waar het heel wat dieper zat dan bij de doorsnee Joden waar hij mee omging. En wat is dat beschamend en tegelijkertijd wonderlijk, de geest waait en de wind waait waarheen hij wil. Gehoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Vandaar hebben we ook die aalmoezen en die gebeden, of die gebeden en die aalmoezen verklaard. Dat was niet zomaar iets. Dat was een gevolg. Een vrucht van de vreze des Heren in zijn leven. Vandaar dat de Heren zo geen gedachtenis heeft. Maar we hebben ook gehoord wat hij miste. Hij heeft zeker mede uitgezien naar die Messias die dat volk verwachtte. Hij weet uit de geschiedenis en de profetieën, vanuit dat volk, dat één komen zal, die rechtvaardige heerser. Maar hij weet niet dat het al geschied is. Hij bidt, hij vraagt erom. Hij openbaart het in zijn leven, dat hij waarlijk als een rut verbonden is aan die God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij weet het nog niet, dat hij er is. Goed, deze man die krijgt bezoek van een engel, hebben we gehoord, op de 9e uur. Toen Jezus uitriep, dat uur, het is volbracht. Toen het licht weer door ging breken. Diezelfde tijd komt die engel op bezoek, kijkt naar hem en zegt, roept hem bij zijn naam, Cornelius. En Cornelius wordt bang, bevreesd. Wie zou ook niet vrezen bij die hemelse heerlijkheidsopenbaring? Wat is het, Heere? Uw gebed, uw aalmoezen zijn verhoord. Ze zijn tot gedachtenis opgekomen bij God. Dat wil zeggen, gij hoort hem die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Wat een wonder. Zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon die toegenaamd wordt Petrus. Deze is bij een Simon een lederbereider die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gedoen moet. Tot zo ongeveer daar zijn we verleden week gekomen. Daar neem ik even de draad nu op. Hij moet Simon ontbieden die de naam Petrus als bijnaam heeft gekregen. Ter onderscheiding van al die andere Simons die er zijn. Veel voorkomende naam in die tijd. Nou, die Simon Petrus, die ligt weer te huis, dat hebben we in het voorgaande al gehoord, in Joppe. Daar bleef hij bij een zekere Simon, een lederbereider. Het lijkt wel een soort, ja Petrus, die heeft dat niet beseft, het lijkt wel een soort voorbereiding. Want dat lederbereider, dat was al iets, een onrein beroep voor de Joden. Daar ging hij met de dood om. Daar ben je door verontreinigd. Misschien dat hij daarom zijn huis dicht bij de zee had. Dat de wind een beetje door kon waaien. Want het was vaak al op een afstandje te ruiken bij die leerlooiers. Die akelige lucht. Daarom is het al heel wat dat Simon daar te huis ligt. Je zou zeggen haast een soort voorbereiding. Die stap heeft hij kennelijk kunnen doen. Simon, die lederbereider, is vast een broeder in Christus geweest. En Petrus, die is over het feit dat hij zo'n akelig beroep uitoefent in de ogen van zijn volksgenoten. Daar heeft hij overheen mogen zien. En daar zit hij. En die moet je laten halen. Die zal zeggen wat je moet doen. Een eigenaardig woord. Er wordt niet gezegd wat, hoe, wordt een adres gegeven, maar wat hij zal zeggen, dat wordt in het midden gelaten. Dat komt straks ook wel uit. Die zal woorden der zaligheid spreken, zegt Petrus later. En als de engel dan weggegaan is, dan roept hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht, van degene die gedurig bij hem waren. Hier kijk je weer vol verbazing op. Dat die man, Cornelius, dat daar zoveel van uitging, middelijkerwijs. Dat hij een godzalige krijgsknecht, die God vreest. Net als zijn kapitein, zijn hoofdman. En twee slaven of dienstknechten, Misschien geeft hij die krijgsknecht ook mee tot beveiliging van die twee huisknechten. Je krijgt sterk de indruk dat er in dat huis en in die omgeving van die Cornelius verborgen krachten van de Heilige Geest werkzaam zijn geweest, die wat Cornelius mocht hebben ontvangen van de Heere, dat de Heere dat ook heeft gebruikt voor zijn omgeving, voor zijn huis. En dat er een nauwe band is tussen deze hoofdman en zijn huisgenoten en zijn soldaten. Dat leert ons iets. Dat die man, die overste over 100 uit Italië, dat die man bij zijn mannen in achting is. Om zijn vrezen voor de Heer, om zijn eerlijkheid, zijn oprechtheid. O, wat is dat uitnemend groot, dat God daar, bij die Romeinen, bij dat bataljonnetje van zo'n 100 man, daar in Caesarea, dat God daar een kerkje heeft. Al zitten ze ten dele nog met grote vragen, maar God heeft daar een kerkje. Wat is dat een zegen en een grote genade, als de werknemers, zou je zo zeggen, weten dat hun baas God vreest, dat het uitkomt. Nou, zo is het nou bij die Cornelius. Je proeft het aan alles. Zo'n vertrouwde soldaat, waar die mee omgaat, waar die mee spreekt. Huisknechten, die neem ik aan ook in diezelfde geest leefden en dachten en spraken. Ze worden door hem geroepen om te komen. Hij vertelt ze alles. Nou, dat vertel je niet aan spotters die er de draak mee steken. Die zeggen, oh, hij hebt meer wat. Alles wijst erop dat dit mannen waren, geestelijk gezien. Al was de een maar slaaf, de ander soldaat en de andere kapitein, dat ze samen Israëls God hebben gevreesd. En dat ze, voor zover hun beroep het toeliet, in de vrezen van de Heere, of in het volgen ook van zijn inzettingen, hebben gewandeld. Nou, die mannen die gaan dus op pad. En daar begint het nieuwe gedeelte, wat vanavond erbij gelezen is, en waar we nu mee vervolgen. Die mannen gaan op pad. Ze hebben het niet op ene dag. Het is, dacht ik, zo'n 50 kilometer naar Joppe. Misschien dat ze de ene dag een paar uur hebben gereisd en de andere dag nog wat uurtjes. In ieder geval, je moet globaal even in gedachten nemen. Het is ongeveer zo'n 21 uur nadat de engel bij Cornelius ingekomen is. En dan moet je eens opletten hoe God nou alle dingen doet samenwerken en medewerken ten goede. Dat de Heere brengt bij het woord bij ons of ons bij het woord, maar dat de Heere God regeert. En dat het waarachtig waar is, al kan de twijfel de harten wel bezwaren. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u leren en onderwijzen van de weg die gij gaan zult. Nou, zo'n 21 uur daarna komen die drie mannen, die soldaten en die knechten, die komen bij Joppe aan. En net als zij de stad naderen, klimt Petrus de zesde uren, dat is rond het middaguur, eigenlijk de tijd zo'n beetje van de maaltijd waarop gegeten werd. De Joden waren gewend om twee keer te eten. Middagmaal, avondmaal. Nou was het zo'n beetje de tijd voor het middagmaal. Net omstreeks die tijd, terwijl die mannen de poorten van Joppe naderen, klimt Petrus op het dak om te bidden. Op het dak was het rustig en stil. Op het dak, ja, het klinkt misschien kinderachtig, was die een klein beetje hoger. Begrijp me niet verkeerd. Maar je leest zo vaak dat mensen geleid werden op de bergen. Dat Jezus klom op de bergen. Dat Mozes was op de berg. Dat Elia was op de berg. Waar ze de Heere hebben aangeroepen. Die bergen, die staan als het ware als trouwe wachters in de Bijbel. En ze steken boven de grond. Naar de hemel. Petrus, die gaat de trap op naar boven om daar te bidden. Of omdat het de gebruikelijke tijd was om te bidden, gebedstijd. Of dat hij in zijn hart behoefte gevoelde om de Heere te vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Want hij is nou wel vele dagen in Joppe, in het huis van Simon de lederbereider. Maar ja, ik heb gezegd, hij zal het daar best naar zijn zin hebben gehad. Van Dorcas, weet je wel, hoe die Dorcas uit de doden is opgewekt. Je zou zeggen, Petrus die mag wel een poos citeren op al die grote dingen die de Heere gedaan heeft. Maar op een gegeven moment kan ze een gevoel van een mens meester maken. Wat nu? Wat, ja. Gij zult mijn getuige zijn, had de Heere gezegd. En dan mag hij best een paar weken zo in vrede bij Simon de lederbereider zijn, maar de weg loopt verder. Misschien dat dat wel de achtergrond is geweest. Een onbestemd gevoel van, Heere, ach, wat wilt u dat ik doen zal? Hij gaat dan op het dak om de Heere aan te roepen. Maar, daar zie je nou ook weer het menselijke. Ondertussen wordt hij hongerig. Hij krijgt trek. Het woord hongeren betekent, hij wil iets proeven. Iets smaken. Zo kan de mens op een gegeven moment wel eens trek krijgen. Zeggen wel eens, dat water door je mond loopt. In iets hartigs. Of iets waar je op zo'n moment gewoon even trek in krijgt. Dat betekent dat woord eigenlijk. Hij wil wat eten, wat proeven. Hij voelt zich flauw. En terwijl de mensen in het huis van Simon de lederbereider al aan het eten bezig zijn, komt over hem een vertrekking van zinnen. Het oorspronkelijk woord zegt, een extase komt er over. Je zou er bijna van zeggen wat Paulus zegt, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is. God weet het. Het is alsof zijn geest als het ware ergens anders wordt gebracht om dingen te zien die je gewoon niet kunt zien. Een vertrekking van zinnen. Hij raakt buiten zichzelf. En dan ziet hij in die vertrekking van zinnen, ziet hij de hemel geopend. Lijkt wel iets op Stefanus. Alleen die zag nog meer. Ik zie de hemelen geopend. En ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Maar nou ziet hij de hemel geopend en er komt een zeker vat tot hem nederdalen. Een vat. Hier aanduiding van een soort lade. Het oorspronkelijke woord dat zegt niet meer dan een voorwerp, een ding. Je kunt het ook gebruiken voor bijvoorbeeld de zeilen van een schip. Daar wordt dat woord ook wel voor gebruikt. Een of ander iets, een of ander ding, een of ander voorwerp, een of ander werktuig. Waar iets in kan of waar je je mee voortbeweegt. In dit geval weergegeven straks door een laken. Maar het woordje vat, dat wil hier zeggen iets wat in heeft. Zit iets in. Het heeft de functie van iets bewaren. Iets omvatten. Hij ziet daar een vat nederdaan. Het lijkt op een groot linnen laken. Het is aan vier hoeken, wordt het als het ware opgehouden. De moeders en vaders, misschien de kinderen ook, die weten dat wel. Zo kun je een laken, als moeder zegt, help eens even met een deken of een laken uitkloppen. Dan pak je het zo vast en als je dan nog niet klopt, dan zie je dat zo hangen. Zo in zo'n zak als het ware. Zo moet je dit nou ook voorstellen. Dat laken, dat wordt aan vier hoeken gebonden, opgehouden. Dat het niet de inhoud laat vallen, maar dat het strak gehouden wordt. Iets omhoog gehouden wordt. En zo ziet Petrus uit de hemel, ziet hij daar dat wonderlijke, een vat. Er zit iets in, een vorm van een laken, vastgehouden, komt het statig naar beneden, op de aarde. En als het tenslotte zo diep naar beneden gekomen is, dat hij erin kan kijken, dan ziet hij daar een gekrioel van dieren. Viervoetige dieren, wilde dieren, kruipende dieren, en vogelen des hemels. Dat is een merkwaardig gezicht. Als je al die vreemde, soms in onze ogen afzichtelijke beesten en beestjes ziet kruipen. Maar al die dieren die hij ziet, dat zijn dieren die naar de Joodse wet door God gegeven onrein geacht moeten worden. Er waren wel vogels die ze mochten eten, maar bijvoorbeeld kraaien, gieren, arenden en zulke soort vogels, die mochten niet gegeten worden. Er waren wel dieren die gegeten mochten worden, die de klauw verdeelden of herkauwden. Maar er waren ook dieren, sommige waar ze de klauw wel van verdeelden, maar die niet herkauwden, die onrein waren. Die mochten ze niet eten. In het Oude Testament kom je dat voortdurend in de wetten tegen, reine en onreine dieren. Dit zijn allemaal onreine dieren. Wat daar nou achter zit, waarom werd nou het ene dier rein en het andere dier onrein genoemd? Soms, denk ik, heb je gewoon een gevoel dat is een onrein dier. Het lijkt mij haast niet mogelijk om een kraai op te eten. Dat stuit tegen de borst. En zo zijn er meer dieren. Maar ja, misschien in andere landen, waar ze het wel doen. In Korea eten ze honden. Dat stuit ons ook tegen de borst. Honden, katten. En noem maar op. Wij komen dat tegen in het Oude Testament, die onderscheiding van reine en onreine dieren. Ik wil proberen daar toch iets van te zeggen, al kan ik er niet zoveel van zeggen. In de eerste plaats is de onderscheiding tussen rein en onrein een kwestie van Gods eeuwig welbehagen, zijn verkiezing. Want uiteindelijk heeft God in de schepping alles goed en rein gemaakt. Leven zo goed als lammetjes. God heeft alles goed gemaakt. Door de zonde is de vloek ook gekomen vanwege onze schuld over de dieren. Maar God heeft alles goed gemaakt. Er is ook een verandering gekomen onder de dieren. Dat geloof ik zeker. Ik denk dat er in het paradijs geen dieren waren die maar doden en moorden. Geloof ik niet. Ik kan dat allemaal niet verklaren, maar ik denk van niet. Want ook als er gesproken wordt over de zegeningen van dat andere koninkrijk, dan lees je, de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard die zal gras eten gelijk een rund. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. Men zal geen leed doen, nog verderving op mijn ganse heilige berg, spreekt de Heer. Als het dus gaat over rein en onrein, kun je in de eerste plaats denken, God heeft dat zo besteld. Hij heeft gezegd, dat niet en dat wel. Maar er was nog iets. De heidenen hadden in hun godsdienst vaak dieren die ze vereerden. Dat had je bij de Egyptenaren. De kikvors bijvoorbeeld was een heilig dier. Een kat was een heilig dier. En dat had je ook bij andere volken. Daar kwamen dus dieren voor in hun godenuitbeelding. Die goden werden uitgebeeld en vereerd in en door bepaalde dieren. En nou geldt het ook in zonderheid, die dieren, die zijn door God onrein verklaard. Dat is ook een achtergrond van rein en onrein, van de vroegste tijden aan. Dan is er nog iets. En meer wil ik er niet van zeggen nu. Je leest. Dat hangt met het laatste wat ik zei samen. Je leest. Dat de wereld in haar wijsheid God niet heeft gekend en gediend door die wijsheid. Maar zij hebben het schepsel vereerd boven de schepper, die te prijzen is in de eeuwigheid. En zij hebben zich gebogen, zegt Paulus, voor het viervoetige en voor het kruipende gedierte. In plaats van voor God. Kijk, alles wat in dat laken zit, zou je zeggen, dat predikt. Oh, die beesten die God onrein heeft verklaard. Daar zie je iets in van die diepgezonken mens, die nou een kikker of een of ander dier als een God vereert. Kruipende dieren. Wilde dieren, de symbolen van hun goden. Kun je begrijpen dat Petrus daar met open ogen en iets van afschuw op zijn gezicht dat gevriemel ziet. Maar, weet je wat merkwaardig is? Die afschuwelijke dieren, waarmee de mens nochtans afgoderij pleegde, die de God van zijn leven heeft verlaten, die mens, die dieper gezonken is dan de dieren, dat laken, dat kwam uit de hemel. Dat is zo'n wonderlijk punt, zoiets tegenstrijdigs, zoiets onmogelijks. In de wetten van Israël, waarin God zijn volk wilde afzonderen, daar stond dat is afschuwelijk, zo'n dier moet je niet eten, dat mag je niet eten en dat mag je niet eten. Daar verontreinig je je mee. Maar nou komt die hele kooi, zou je zeggen, die hele dierentuin, die voor de Jood afschuwelijk was. Zwijnen, honden, komt daar zo voor hem neer. En het komt uit de hemel. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Dan komt er opeens ook een stem bij, die zegt, sta op Petrus, slacht en eet. Dat is helemaal een onmogelijk bevel voor een man als Petrus. Want dat slachten en eten, dat duidt niet aan even wat beesten doodmaken, maar op een rituele manier slachten. De Joden slachten ritueel. Ook in die tijd werd dat geheiligd tot een offer aan de goden. Slacht en eet. Sta op. Petrus lag zeker nog voorover te bidden op de aarde. Maar nou zegt de engel, of die stem, de stem staat niet bij van die engel hier, maar een stem. Sta op. Slacht en eet. Petrus zegt, geenszins, heren, want ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of verontreinigd was, of onrein was. Ja, je hebt mensen die kunnen natuurlijk makkelijk zeggen, ja, daar heb je die vrome Jood. Maar probeer je nou eens een ogenblik in die man te verplaatsen, in die Petrus. Probeer je nou eens te verplaatsen dat jij in vlak voor je neus krijgt een hoop van die beesten waar je een afkeer van hebt. En dat je die moet slachten en opeten. Wat zou je dan zeggen? Ik denk dat wij toch voorzichtig moeten zijn. Petrus zal inderdaad van de Heere wel een lesje leren. Wij moeten nog veel meer leren. Maar we moeten niet te onbegrijpelijk staan tegenover dit. Petrus zeide, daar komt echt zijn aard in naar voren. Geen zin, Heer. Ik heb nooit gegeten iets van het ongewijde, van het onreine. Iets dat gemeen of onrein. Als kind niet. Dat moet je kunnen begrijpen. Toen Gedine pas bij die mensen in Jeruzalem zat, dan werd er natuurlijk wel eens een foutje gemaakt. En dan, dat je, want het moet allemaal kosher zijn. Dus ja, dan mag je twee dingen niet, die mogen niet. Zelfs dus lepeltjes, alles apart. Lepeltjes, schaaltjes, aparte kast, aparte aanrecht. Voor dit, dit en voor dat, dat. Maar dan gebeurde het wel eens dat er een klein foutje gemaakt werd. En dan stonden die mensen te kijken. Of dat ze zeggen wat wilden. Kind, hoe kun je ons dat aandoen? Dus dat is nu nog zo bij de orthodoxe Joden. Wat denk je dan van een man die daarin opgebracht is? En ik denk dat de Heer Jezus, die heeft wel wonderlijke dingen gezegd, Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar hetgeen de mond uitgaat, verontreinigt de mens. Maar ik heb toch niet gelezen dat de Heer Jezus onreine beesten gegeten heeft. Als de Heer Jezus nou tegen Petrus, toen hij nog op aarde was, had gezegd, nou, je mag van mij gerust dit eten en dat eten, want dat geldt niet meer. Nee, de Heer Jezus heeft zich ongetwijfeld aan die oude wetten gehouden. Dan kan ik me zo levendig indenken dat die Petrus zegt, Heer, nee, geen sprake van. Dat heb ik nog nooit gedaan. En Petrus weet heus wel dat hij een zondaar is. Maar hierin zegt hij in oprechtheid, Heer, zover ik me heugen kan, nee, heb ik me niet aan schuldig gemaakt. Aan die verontreiniging. En dan komt die stem voor de tweede keer. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Tot driemaal toe. Wat een wonderlijk woord. God gereinigd. Dat zal jij niet gemeen of onrein maken. Profaan, ongewijd. Hier gaat nou iets open. Petrus heeft het nog niet doorzien. Straks komt de oplossing vanzelf. Dan wordt er op de deur geklopt. Dan staan daar die Romeinen en die slaven. Die staan daar voor de deur. Om hem mee te vragen. Om naar Caesarea te komen. Dat weet hij nu nog niet. Het is nu een voorbereiding. Maar wat een voorbereiding. Driemaal. Ziet hij dat voor zijn ogen? Hoort hij die stem? Wat God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Dat betekent, het is afgedaan. God zegt het. Zo is het. Er is geen tegenspraak mogelijk. Wij weten het verloop. Maar ik wil er vast iets van zeggen. De Heer is bezig om Petrus op ruimer baan te brengen. Straks gaat hij zeggen dat hij geleerd heeft geen mens onrein te achten. Geen mens. Die weg gaat de Heer met Petrus op. Want nou ziet hij dat vat, dat komt uit de hemel. Dat wil zeggen dat dat ellendige, dat verlorene, en bij Cornelius zou je zeggen valt het nog mee, want dat is inmiddels een godvrezend man, maar met Paulus gaat het straks nog verder. Die komt inderdaad bij mensen terecht, op de markt en in de havens, die met God en godsdienst geen enkel verband hebben, die leven naar het goeddunken van hun goddeloos hart, vergeleken daarbij is Cornelius. Maar ja, voor de Jood blijft het toch, al waarderen ze Cornelius, omdat hij aalmoezen doet, al achten ze hem, omdat hij zoveel als in zijn vermogen is met het volk meeleeft en naar hun wetten wandelt, in principe blijft het toch ergens die buitenstaander. Voor een orthodoxe Jood. Blijft het ergens de onreine. En nou laat God hem zien dat die beestentroep, dat beestenspul, en met name dat onreine gedierte, is bij God vandaan gekomen. Niet dat God het kwade werkt, of dat God behagen heeft in de onreinheid. Maar Petrus wordt ermee geconfronteerd dat God uit eeuwige liefde een besluit heeft genomen. Dat God uit eeuwige liefde een zoon, zijn zoon heeft gegeven. Niet voor vrienden, voor vijanden. Dat God rein verklaart wat bij zijn aangezicht, na zijn verkiezende liefde, tot zijn volk is aangenomen. Rein. Al kropen ze dan hier nog in dat laken als het ware, wriemelend rond. En straks waar Paulus komt, al bewegen ze zich nog door de modder. Toch zegt Petrus geen mens onrein achter, want kijk uit, God. O, die grote God, die heeft in zijn eeuwig welbehaar van die beesten, van die akelige creaturen door de zonde, mensenkinderen, lief gehad. Ze in het laak, in de omtuiging van zijn besluit, samengebonden. Een bundelke der levenden. Ja, maar in zichzelf verloren vijanden. Kijk, daar is de Heilige Geest nou mee bezig. Daar is de koning van de kerk mee bezig om deze man ervoor in te winnen. Dat hij straks niet zegt, oh, maar hier kan niet naar binnen. Hier kan ik niks tegen zeggen. Hier heb ik geen boodschap aan. Een Romein, een vijand, een heiden, een hond. Stop, zegt de Heer. Stop, man. Zul jij gemeen of onrein maken wat ik rein verklaar in mijn lieve Zoon Jezus Christus? En ik zei al, bij Paulus gaat het nog verder, want die komt helemaal aan de zelfkant van het leven terecht. Als die daar bij die blinde heidenen, die leven in allerlei goddeloosheden, komt met de boodschap van Gods wegen, die onbekende God. O, wat is er dan ook iets, mag er zijn, dat hoop ik, geliefde gemeente, iets van die innerlijke verwondering. Want wij zitten daar, laten we dat eens hopen, dat we er allemaal in zitten, in dat laken. Wij zijn ook geen Joden. In die zin dat afgezonderde volk, uit alle volken der aarde verkoren door, zijn wij niet. We zijn erbij gekomen, ingeplant. Maar om dan iets te proeven van die blijdschap. O God, u hebt het geweten. U hebt mijn schuld geweten, mijn verderf geweten. En u hebt in de eeuwigheid al lief gehad in Christus Jezus. Want deze beesten die kunnen er ergens niks aan doen. De beesten die zijn door God gemaakt. Het zijn hier wel heenwijzingen naar ons die minder zijn dan beesten. Maar die beesten op zichzelf die zijn door God geschapen. En in de openbaring van Johannes, daar zie je ook de vier dieren, de vertegenwoordigers van de schepping voor de troon Gods. Maar weet je, dan gaan we naar huis. Nou, tussen dit beestenspul, daar is ook een lam. Een lam. Door heel de Bijbel heen aangewezen, een lam. Dat ter slachting geleid wordt. Nou is de bedoeling van de Heilige Geest niet dat Petrus straks een goedkeurend woordje zal spreken over onze heidense praktijken en over onze ongerechtigheden. Want er staat slacht en eet. Voel je het? Hij komt niet als een boodschapper en Paulus ook niet. Mensen, wat zal God blij zijn als hij jullie zo ziet in de ongerechtigheid en in de hoererijen en in de vijandschappen. Zo niet. Slacht. Het zwaar des geestes snijdt en raakt ons tot in het merg van ons bestaan. Maar het neemt niet weg. Om de arbeid van zijn ziel, Christus, zal hij het zien en verzadigd worden. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smart. die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. O, wat vol is het dan, als wij zo mogen zien hoe de Heere God niet in aanmerking nemende onze reinheid of onreinheid met een eeuwige liefde een volk heeft lief gehad. En dat nu zondaren ook overtuigd moeten worden. Wat roemt gij, alsof je het niet ontvangen had? Het is toch vrije gunst? Je kunt toch niet zeggen, al ben je een kerkmens, van die walgelijke man misschien, die nergens van weet en maar voortleeft. Daar kun je toch niet in die zin boven staan. Al hoef je de zonde niet goed te praten. Maar als de Heere geeft de verzuchting, Heere, mag die in het laken zijn, in het vat. Dan zal die ook getroffen worden door het zwaar des geestes, door uw woord. Dan zal hij ook gaan erkennen wat wij alle nodig hebben. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Het zijn heilgeheimen die hier aan Petrus worden geopenbaard. Hij begrijpt het allemaal nog niet. Straks horen we, hij twijfelt wat dat toch te betekenen moet hebben. Is het nou van God? Ja, het is van God, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat hij zoiets moet doen. Maar de Heer zal het hem verklaren. En hij zal ervoor ingewonnen worden. Dat God de zaligheid. Niet alleen aan de Joden. De Samaritanen. De Moorman. Maar de zaligheid. Aan de wereldmacht van die tijd. Een Romein. Vertegenwoordiger van de wereldmacht. Bewijst. En zo doe hij ook aan ons. Amen.